Hä? Goedemorgen allemaal. Ja, allemaal, we zijn met niet zo'n hele grote groep. Maar uiteindelijk is dat voor de Heer niet zo belangrijk. De Heer is denk ik blij met iedereen die hier zit vanmorgen. En vandaar dat ik ook wil zeggen welkom allemaal. Er komt nog wat binnen, we zijn ook een beetje aan de vroege kant. Maar het is goed toeven hier, dus fijn dat u er allemaal bent. Natuurlijk ook een woord van welkom aan onze dominee Custis. Fijn dat u er vanmorgen bent en we zien wel wat u ons vanmorgen gaat brengen. Fijn ook dat Ingrid vanmorgen weer aanwezig is. Ik loop even heel kort het mededelingenblad met u door. En wijs u in elk geval even op lief en leed, op de zieken. Het gaat met broeder Maarten Wijntje vrij snel achteruit. We willen hem ook aanbevelen in uw gebeden. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor broeder Harm Springer, die toch 's middags echt naar bed moet, omdat hij het niet meer redt anders. Dus ook voor hem vragen we uw voorbeden. Gezien de scroll is vrijdag geopereerd, het viel hem een beetje tegen, maar de vorige keer ging onvoorstelbaar snel. Maar goed, we hopen natuurlijk wel dat het allemaal weer goed mag gaan met hem. Voor de rest kunt u eigenlijk alles weer lezen. Aan de achterkant zien we nog een paar jarigen. Mevrouw Smalbil en Katie, die zijn jarig. En dat waren eigenlijk de mededelingen. Ik geef de dienst over bij deze.
Goedemorgen, broeders en zusters. Daar was ik nog een keer, dankjewel. Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Wanneer we naar Emmen toe rijden, rijden we altijd richting de zon. In mijn geval. En dat is altijd heel, heel fijn. Ik bereid me ook altijd in de auto ook min of meer voor. Dat is een keuze van de liederen. Soms psalmteksten die ik meezing. Dan kan ik ook gelijk de stem oefenen. Want ja, in de ochtend is de stem altijd iets minder. We mogen ook op zo'n dag als vandaag weten dat de Heilige Geest ons altijd bijstaat. En dat is ook het lied waar we vandaag mee beginnen. We beginnen met lied 233 uit het liedboek voor de gemeente. Geest van hierboven.
Thank you.
Onze hulp is in de naam en in de verwachting van de Heere. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nimmer, nimmer laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, de levende en opgestaande Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar een lied wat zo verwachtingsvol is. Op weg naar het licht van de wereld wat geboren wordt, telkens opnieuw. O kom, Emmanuel. Nummer 151. Ja, zusters en broers, we verplaatsen ons soms naar mensen en we zitten soms in die diepe duisternis. We worden getroffen door allerlei leed in deze wereld. Soms hebben we ook vreugde. En wat is het mooi om die vreugde dan juist te delen met die gemeenteleden, met die mensen om ons heen die het zo hard nodig hebben. En daarom mogen we vol overtuiging, met hart en ziel, ook al zijn we in een kleine setting, maar wel met hart en ziel zingen. op mijn heiland, u mijn heiland, blijf ik hopen. Lied 152. Lezen uit het eerste boek, Psalmen 130, NBG-vertaling 51. Een lied uit de diepte. Een bedevaartslied uit de diepten roep ik tot u. O Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij hem, bij de Heere, is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat wachten kan soms lang duren, zusters en broeders. En een hert, en zeker in landen in Azië en het Midden-Oosten, zijn kamelen onderweg op zoek naar water. En soms is het heel lang wachten dat je water hebt gevonden. Denk aan Hagar en Ismaël. En toen Hagar water vond, ging zij terstond, en dat is nogal betekenisvol in de schrift, dat betekent onmiddellijk haar waterzak vullen en liep terug naar haar kind om het te redden. Zo mogen wij ook verlangen, zoals een hert verlangt, naar levend water. We mogen verlangend uitzien naar de Here. Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, Heer. Wij zingen lied 538. Ik ga u lezen uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. De Romeinenbrief, Romeinen 13, de versen 10 tot en met 14. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer dan bij, dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken des duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen, drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd. Maar doet de Heere Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Daarbij mogen we ook altijd weer om vernieuwing vragen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, 368. Ik hoop dat u verwachtingsvol bent na zulke lezingen. Dierbare zusters en broeders in Jezus Christus. Als je gezegend bent, zoals ik, vader te zijn van 7 kinderen, dan waren er ook 7 bevallingen. Dat betekent 7 verwachtingsvolle perioden. 7 zwangerschappen. En van lieverlee, wie kent dat woord nog, wordt de periode van uitkijken naar de bevalling ook een onderdeel van de oudste kinderen. Wij waren vanaf het begin wel zeer transparant erin en hebben het verhaal van de ooievaar overgelaten aan hen die zich ook lieten overtuigen door de slang. Nu, en dat zult u ongetwijfeld ook weten, verloopt de ene zwangerschap niet zo voorbeeldig als de andere. En is de ene bevalling niet zo eenvoudig dan gehoopt. En is de ene baby iets mooier dan de andere baby. Ja, toch? Oh nee, sorry. Nee, dat bedoel ik niet hoor. Maar het is een feit. Dat de ene baby wat mooier tevoorschijn komt dan de andere. Wat ik van familieleden van mijzelf heb begrepen, was ik ook niet moeders mooiste. Mijn ouders gingen meestal in het donker met mij wandelen. Maar terugkomend op de verwachtingsvolle periode en de bevalling, kunt u het zich nog herinneren? Kunt u dat gevoel nog terughalen van het luisteren op de buik? Van het trappelen van het kind? Zong u ook al liedjes voor het kind, terwijl ze nog niet op de wereld waren? Hoe voelt dat als je daaraan terugdenkt? Ik word er altijd op een of andere manier heel zacht van. Ik vond het zo'n prachtige periode. En als ik dan mijn oor te luisteren lag op de buik, dan zong ik al liedjes. Misschien nog maar 3 maanden oud, maar dan zong ik al liedjes. God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Kent u ze nog, die liedjes? Prachtig, hè? Ja, want hij houdt van jou. En weet u wat zo bijzonder was? Na de geboorte van de kinderen, als ze dan in het wiegje lagen, onze kribbe, en ze lagen te huilen, dan zong ik deze liedjes ook. En dan werden ze rustig. Niet altijd, hoor. Niet altijd. Wat een genade, zo'n zwangerschapsperiode. Maar ook niet altijd. Soms is het heel complex. En soms dramatisch ook. Onze zoon Martijn was jarenlang hoofd van de afdeling vroeggeboorten in het medisch centrum Enschede. En de dramatische verhalen waar hij soms van getuigde, sneed door merg en been. En ook hier onder ons zal het leed op dat gebied niet gespaard zijn gebleven. Is de hoop soms letterlijk en figuurlijk de grond ingeboord? Is het een onderdeel geworden van onze zware levensreis? En juist op deze momenten, zusters en broeders, op deze momenten van onze bedevaart, zoals Psalm 130 ook wordt genoemd, juist op dat diepste moment van ons levensreis, als het leed hem of ons treft, schrijft deze psalmist: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn smeekbeden. Op zulke momenten tijdens onze levensreis mogen we wachten op het antwoord van de Heere. En zusters en broeders, het antwoord is onderweg. Misschien heeft hij er ook lang op moeten wachten en moeten we nog wachten, maar het is onderweg. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En vanmorgen gaat het ook over dat wachten op God. Psalm 130 is er helemaal vol van. Maar liefst 6 keer komt dat woord daarin voor. Het woord wachten. Het meest kernachtig in vers 6. Mijn ziel wacht op de Heere. En niet alleen deze psalm heeft het. Het komt in vele psalmen voor. In vele psalmen en bijbelteksten. Geloven is blijkbaar ook wachten. Geloven is geen direct klaar gebeuren. Vervulling en verhoring zijn niet altijd stantepeden. Een ping van de magnetron. Immers, Abraham en Sarah moesten lang wachten voordat hun beloofde zoon werd geboren. David werd op zijn 16e tot koning gekroond, gezalfd, maar pas op zijn 30e kon hij op de troon. En de meisjes in Jezus' gelijkenis wachten op de bruidegom. Zo lang, heel erg lang. En wie herkent het niet? Uit uw eigen persoonlijke leven, dat wachten. En deze psalm nodigt ons ook uit om het juist persoonlijk te maken. Sterker nog, de psalm zelf is uiterst persoonlijk. Mijn ziel wacht op de Heere. Wachten op Gods ingrijping. Wachten op de verhoring van jouw gebed. En u ook. U heeft al vaak al heel wat afgebeden voor de bevalling. Voor een genezing van jezelf of iemand anders. Of voor iemand die je zo aan het hart gaat. En het duurt maar. En je wacht. En je wacht op God. Of je bidt voor je kind of voor je kleinkind, dat het God weer mag vinden. Want ze lijken het zo achter zich gelaten te hebben. En je doet het al zo lang. En je blijft het natuurlijk doen. Wachtend op dat wonder. Op dat vonkje, op dat lichtje wat aangaat. Die nieuwe vonk die overslaat. Wachten is niet gemakkelijk. Zeker niet in deze tijd als het onze, met zo'n instantcultuur. We willen eigenlijk gelijk geholpen worden. En als we iets willen, moet het er ook direct zijn. Ik las een aantal weken geleden een verhaal over een drone in Amerika. En dan kon in 3 uren tijd het pakketje bij u voor de deur neerzetten. Ja, dat is mooi, maar soms is wachten op het Sinterklaascadeau, ook wel leuk. Of kerstcadeau. We worden daardoor beïnvloed. Soms onbewust gaan we mee in die versnelling. En dan wordt wachten steeds lastiger. En niet alleen in de wachtkamer van de dokter. Of in die beroemde wachtstand bij een of andere klantenservice aan de telefoon. Of het pakketje van de bezorgdienst. Nee, het wachten gaat hier in Psalm 130 ook op een dieper niveau. Dieper. Want hoe begint deze psalm? Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Uit de diepten. Daar kunnen we ons in bevinden, zusters en broeders. En die diepten worden niet echt gespecificeerd in deze psalm. Is het de diepte van schuld en zonde, waar ook Paulus aan refereert? Dat kan. Daar gaat het in vers 3 en 4 en ook in het slotvers van deze psalm over. Over ongerechtigheden, over zonde dus. Waardoor er een kloof kan ontstaan, een hele diepe kloof, tussen onszelf en God. En dan, daar vandaan, uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Maar zusters en broeders, het kunnen ook andere diepten zijn. Niet al het leed en lijden in deze wereld is direct gekoppeld aan eigen schuld. Je kunt ook slachtoffer zijn. Slachtoffers van gruwelijk geweld, van een verschrikkelijke oorlog die al zo lang duurt. Zoals bijvoorbeeld in de Oekraïne. Of mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld. Of veel dichterbij. Een dierbare broeder of ziekte die een ziekte heeft. Broeder en zuster. In dit geval broeder Maarten Wijntje. Het kan ook zijn over een gemis. Of over persoonlijke tegenslagen. Ook dat kunnen diepten zijn waaruit je roept. Ja, hier is het ook weer heel persoonlijk. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. We kunnen allemaal onze eigen diepten wel invullen. En als het leven je de hele dag toelacht, dat is mooi. Als je die diepten misschien niet direct herkent, denk dan aan anderen die zich er wel in bevinden. Dichtbij of ver weg. Want een gelovige, een volger van Jezus Christus, staat daar nooit los van. Die zucht mee, die leeft mee. En ik kan me zo herinneren in ons dorp, als 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, iemand overleed in de straat. Dan deden we een aantal dagen allemaal de gordijnen dicht. Dan leefden we mee, met hart en ziel. Dan waren we betrokken, dan waren we verbonden. We leven mee in de duisternis van de ander. Over duisternis gesproken, in deze psalm komt ook het beeld van de wachters naar voren. De soldaten die 's nachts de wacht houden op de stadsmuur. Het is nog donker, het is donker. Donker is ook een beeld voor diepten. Niet voor niets spreken we ook over een diepe duisternis. Want daar kun je in verkeren. En dan toch, nee, dan juist wachten, wachten op God. Meer dan wachten op de morgen, zegt de psalm. De soldaten op de muur houden niet alleen wacht, maar ze zien ook uit naar de morgen. Want ze zien uit naar het daglicht, want dan zit hun dienst erop. Dan mogen ze naar huis, dan kan dat wachten lang duren. Wachten in die donkere hemel die eindelijk iets lichter kleurt. Eindelijk roze wordt, die de eerste streep zonlicht laat zien. En dat is ook waar ik aan refereerde aan het begin van de dienst. Als ik dan naar Emmen toe rijd, deze ochtend was het nogal mistig, maar ook vaak, dan is die zon aan het opkomen. Wat prachtig. Daar soms op wachten. Ze zien uit naar de morgen, deze wachters. Als wachter weet je ook dat de morgen komt. Dat is zeker. Dat de zon weer opkomt en dat je nachtdienst erop zit. En dat maakt wachten heel anders. Want dan krijgt wachten een bepaalde richting. Dan is het ook een zinvolle gebeurtenis. En zo mogen wij op de Heere God wachten. En dat jubelt de psalm ook uit. We mogen ook jubelen. Bij de Heeren is goede tierenheid. Oftewel, genade. Bij hem is veel verlossing. Met andere woorden, hij laat van zich merken. En hij komt. En dat maakt wachten tot verwachten. Dat hoor je ook helemaal terug in deze prachtige NBG-vertaling. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem. Daar zit zoveel verwachting en verlangen in. Maar ook hoop en richting en vertrouwen. En in Romeinen 13, zoals je had kunnen horen, vuurt Paulus ons als lezers nog extra aan. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. De horizon gloort al, zeg maar. De lucht verkleurt al. Inderdaad, we zijn onderweg naar Kerstmis. Christus is in aantocht. Het licht van deze wereld. Hij is in de duisternis gaan schijnen en het duisternis, zusters en broeders, het duisternis heeft hem niet gegrepen. En daar mogen we ons nu al in verblijden. We mogen daar naar uitzien. Dat dat licht ook in onze duisternis mag gaan schijnen. En dat licht dat nog sterker wordt, totdat het eens allemaal licht zal zijn. Er is een land van louter licht. Houd vol dus. Zeker. Maar dat vraagt geduld en hoop. Want dat zijn onafscheidelijke metgezellen van het geloof. Op onze pelgrimsreis, op onze bedevaart. Zonder geduld en hoop is het geen geloof. Geloof is echt niet een soort van kick, een topervaring. Zoals we soms zien bij opwekkingsdiensten. Die juichervaring zijn er ook wel eens. Maar het is vooral, zusters en broeders, het is vooral geduld, hoop, blijven uitzien, wachten, verwachten. En dat richt zich dus op God, op Christus. Mijn ziel wacht op de Heere. Ik verwacht hem. Het is goed om deze tijd van Advent daar een streep onder te zetten. Dat te markeren. Met een grote markeerpen eroverheen te gaan. Adventstijd is verwachten. Het verwachten van dat land van louter licht. Van het rijk van vrede. Van die geweldige toekomst. Zeker. Maar de kern daarvan is de Heere zelf. Want anders is het ten diepste een lege toekomst. Het draait om hem. Hij is het licht. De Heer, de Koning, de allerliefste. Tegelijkertijd, en u bent goed trouw in de schrift, weet u dat deze psalm ook theocentrisch is. Godsgericht. Het gaat om hem. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Ja, want waar vind ik hem? Waar vind ik hem? In zijn woord. God verwachten buiten de Bijbel om, excuus, is lachwekkend. In die Bijbel, in dat woord, hoor je zijn stem. Proef je zijn oneindige liefde in het avondmaal. Ontdek je wie hij werkelijk is. Dat wil niet zeggen dat het daar zo voor het oprapen ligt. De Bijbel is geen fast good. Er staat ook geen M voorop. Nee, wil echt Gods woord voor u, voor jou, voor mij worden? Wil dat het worden? Dan vraagt dat om wachten. Om, zoals Luther dat zo mooi zei, voortdurend kloppen op de tekst. Dus om aandacht, concentratie, toewijding. Of zoals Klaagliederen, ja, Klaagliederen 3, vers 25, dat vond ik zo toepasselijk in dit verband. Daar staat: goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. God is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Jaren terug, lag onze dochter Meerte Noora, betekenis bloem van God, licht van God, in het ziekenhuis. Na een hele ernstige allergische reactie mocht ze af en toe een heel klein hapje eten. En ik zie die oogjes telkens naar de klok gaan. Telkens. Want als de wijzer helemaal omhoog stond, de grote wijzer, of helemaal naar beneden, dan kreeg ze weer een heel klein hapje. Over wachten en verwachten gesproken. Over uitzien gesproken. En hoe het dan smaakte. En dat gezichtje te zien van je eigen kind. Om daarna weer te wachten op de volgende hapjes. Na een half uur. En ik dacht, toen ik hiermee bezig was vorige week. Als we nou eens op zo'n wijze naar God en zijn heil zouden uitzien. Daarop wachten. En die verwachten. Verlangend uitzien naar de diensten waar een avondmaal is. Verlangend uitzien naar de Heer die werkelijk tot ons komt. Naar de ontmoeting met de Heer in zijn woord. In het delen van zijn lichaam en bloed. Uitzien naar de kerkdienst of zelfs uitzien naar een verkondiging. Zouden we er dan niet veel meer van genieten? Zoals ons dochtertje deed naar zo'n klein hapje. En opleven en het ook uithouden in dit leven. In de oorlog. En wij als kinderen weten wat dat betekend heeft. Onze vader heeft 2 concentratiekampen overleefd. En zag uit naar de bevrijding. Daar zijn we nog dankbaar voor. En in die oorlog schreef Bonhoeffer een brief aan zijn pasgeboren neefje. Een brief voorbij zijn doop, die hij later zou kunnen lezen. Bonhoeffer schreef daarin ook over het kerk van de toekomst, de kerk van nu dus. Wat zou daarin nu het wezenlijke zijn, schreef Bonhoeffer. En hij noemde 3 dingen. Bidden, wachten op God en het goede doen. Inderdaad, ook dat wachten op God. Als kerk denken we vaak dat we van alles moeten doen. Dat het om onze activiteiten draait. Maar dat, zusters en broeders, dat is het niet, het wezenlijke. Het wezenlijke is het wachten op God. Op wat Hij ons te zeggen heeft. Welke richting Hij ons uitwijst. Hoe Hij ons laat stil worden en even stilzet. Want anders, zusters en broers, wordt het zo krampachtig en zo geforceerd. Als we maar dit doen, dan gaat het goed. Dan blijft de kerk wel goed gevuld. Dan zijn we tenminste relevant. Maar als we nu eens echt weer gaan wachten op God. Dat zegt niet alleen Bonhoeffer, maar dat zegt ook Psalm 130. En zoveel andere psalmen en bijbelgedeelten meer. Dat is geen passief wachten. Een beetje vanuit het raam staren, met de armen over elkaar. Nee, Bonhoeffer noemde ook bidden. En dat is alles behalve passief. Bidden voor broeders en zusters. Bidden voor de gemeente. Bidden voor de wereld. Bid voortdurend, roept de Bijbel ons op. Bidden hier in de kerk. Bidden in de kringen. En uw eigen persoonlijk gebed. En zeker voor hen die niet meer bidden willen of niet meer bidden kunnen. Net zoals die 4 vrienden met hun verlamde vriend naar Jezus kwamen. Zo bidden. Zo anderen neerlaten voor Jezus. Uit de diepte roepen wij tot u, o Heer, hoor naar onze stem. En dat derde punt van Bonhoeffer. Het goede doen. Dat geeft ook aan dat het geen passief wachten is. En het sluit ook naadloos aan bij waar Paulus over schrijft in Romeinen 13. Als de nacht ver gevorderd is en de dag nabijgekomen, laten we dan de werken van duisternis afleggen en ons wapenen van het licht aandoen. Dat blijkt alles te maken te hebben met ons doen en laten. Geen zwelgpartijen, dronkenschappen, andere losbandigheden, geen ruzie, geen afgunst. Dat hoort allemaal bij die diepe duisternis. Dat verwijdert je van God. van de ander, maar bovenal van wie jij zelf bent, zoals God je gemaakt heeft. Maar bekleed je met Jezus Christus. Trek hem aan, volg hem, doe het goede, zoek vrede met anderen. Laat aan ieder zien dat je van hem bent in doen en laten, in je spreken. Sluit niemand uit. Echt niemand. Dat is ook Advent. Leven in de tussentijd van hem die gekomen is en die komen zal. De tussentijd waarbij de definitieve dag nabij is en daarin het goede doen. En ook dat is gestempeld door het wachten op God. Ook dat is gestempeld met het wachten op God. En dan gaat het soms een beetje anders, zusters en broeders. Want wachten kan lang duren. En misschien wacht u nu ook op amen. Moet u nog even wachten. Want we mogen net als Psalm 130 zingend bidden. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Vol verlangen, want hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. En op zijn heilige naam vertrouwen wij. Als het goed is, heeft u het lied bij de liturgie gekregen. Amen. U mag meezingen. geest door het leven op onze bedevaart. En we zingen onder uitstekende begeleiding, dat wil ik wel gezegd hebben, onder uitstekende begeleiding, lied 534. Wat een vriend is onze Jezus. Zingen we bij het uitgaan het lied, zegenlied, dat is 591. Zegen ons al goede. Vast geborgd is, dunkt mij. Heer, in al dat wachten, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeven voor wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin met mij leven. Laat mij geloof brengen aan de mensen die twijfelen. En laat mij waarheid brengen aan hen die dwalen in het leven. Laat mij hoop brengen aan de mensen die wanhopen, Vader in de hemel. En laat mij het licht brengen, het licht van Kerstmis, het licht van de vrede. Aan hen die leven in diepe duisternis. Laat mij vrede brengen en vreugde aan hen die bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken om getroost te worden, Vader in de hemel, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar beminnen. Want het is toch, Vader in de hemel, liefdevolle Heere, door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. En door te sterven dat men verrijst tot het eeuwige leven. Uw armen, Vader in de hemel, staan open, wijd open, om ons te ontvangen. zegen ons, Algoede. Volle tijd richting kerst. U allen gewenst. Amen.